Kerkraad, maakt u het volgende bekend. De dominee heeft een beroep ontvangen vanuit de gemeente Driebergen. De vrouwenvereniging houdt dinsdagavond haar jaarvergadering. Deze avond begint om 8:00. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 91... Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het tedere kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op een ieder die hem vreest. En daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 4, de versen 14 tot en met 20... en de versen 33 tot en met 41. We luisteren naar de wet, wij zingen het zevende van Psalm 103. En daarna Marcus 4, vers 14 tot en met 20 en 33 tot en met 41.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doen barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Zaaier is die het woord zaait, en deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als ze het gehoord hebben, voorkomt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten. Het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud. En nu gaan we verder bij vers 33 tot en met 41. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En op die dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, nam hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hen. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip slapend op een oorkussen, en zij wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn?
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 4, vers 35 tot en met 41. En ik lees u alleen vers 41 voor. En zij, de discipelen, vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. In onze voorbeden willen wij denken aan de familie Hoogboom, die geconfronteerd werden met het overlijden van een zuster van onze broeder. En dan is zuster G. de Reus Lagendijk, die in Parkzicht verblijft, jarig geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht. Gij doorgrondt ons en gij kent ons. Gij weet van ons zitten en van ons opstaan. Gij verstaat van verre onze gedachten. U bent de alwetende. En heren, dan past het ons om ons voor u te verootmoedigen, want we hebben tegen u gezondigd. En we belijden dat voor uw aangezicht en geef dat we dat met ons hart mogen doen. Opdat wij zullen beseffen dat wij eens rekenschap moeten afleggen van al onze daden, gedachten en begeerden. Omdat u onze schepper bent en daarom ook onze rechter. En geef dat het straks niet zal gebeuren wanneer wij de laatste adem uitblazen, en dat we dan voor u zullen verschijnen, maar dat wij dat in ons leven zullen beleven. En wij smeken u daar dan ook om, in het bijzonder ook voor degenen die nog onbekeerd zijn, opdat zij een ontwaakt geweten zouden ontvangen door de prediking van uw heilige wet. Maar niet alleen de onbekeerden, maar ook uw volk en kinderen, want dat is toch de oefening des geloofs, dat zij hoe langer hoe meer leren verstaan wat onze catechismus ons voorhoudt, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar en menigmaal overtreden heb en steeds weer geneigd ben om dat te doen. Ja, Heere, geef toch dat wij in dat verdiepend onderwijs dan ook gaan zien dat er niets in ons wat in aanmerking komt om rechtvaardig te kunnen verschijnen voor u, o God. En dat u daarom zelf zorg gedragen hebt voor een borg, die een volkomen gerechtigheid heeft verworven in zijn gehoorzaamheid aan de wet, maar ook in zijn straflijden, omdat de straf wel door moest gaan. En wij bidden en smeken van u, wilt u daar plaats voor maken in ons hart, opdat wij een honger en een dorst mogen krijgen naar uw gerechtigheid, Heer Jezus. Omdat we alleen door uw gerechtigheid voor u kunnen bestaan. En zie ons dan aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, o God. Wilt gij toch geven dat wij allen in die schuilplaats des Allerhoogsten God geleid mogen worden. En dat we door een waar geloof met hem verenigd mogen worden of zijn. En dat uw volk en kinderen daarin geoefend zullen worden. Opdat zij het mogen verstaan wat uw woord ook zegt. Ik zal mij doen overblijven. Een arm en ellendig volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. En Heeren, dan bidden we u of gij onze dank wilt aanvaarden voor uw goedheid, dat we hier allen nog in betrekkelijk goede gezondheid mogen zijn. En we dragen onze zieken aan u op. Wilt gij ze spoedig weer beter maken, maar denk ook aan hen die ernstig ziek zijn. En Heren, dan bidden we u of gij met de rouwdragenden wil zijn, in het bijzonder ook de familie Hogeboom, nu ze voor het eerst in de kring van het gezin Hogeboom een naar het graf moeten brengen. En wij bidden u of gij hen daarin wilt sterken en wilt vertroosten vanuit uw woord. Denk ook aan de kinderen die hun moeder en ook reeds hun vader al naar het graf hebben moeten brengen. Wilt gij hen toch vertroosten en wees gij hen toch een vader der wezen. En Heren, dan danken we u dat zuster de Reus jarig mocht zijn. En u kent ook haar omstandigheden. We danken u dat ze goed verzorgd wordt in Parkzicht. En we bidden u voor haar of gij haar ook wilt gedenken bij het klimmen der jaren. En of gij uw genade wilt betonen. We bidden u ook voor Esther of gij ook met haar wil zijn. We danken u, Heren, dat zij nog steeds een goede therapie krijgt. Maar wilt u dat zegenen, want u weet ook wat dat losmaakt bij haar. En wij bidden u of gij haar wilt beschermen en vast wil houden naar uw trouw verbond. En Heren, dan willen wij ook het beroep dat de gemeente van Driebergen op ons heeft uitgebracht voor u de Heren neerleggen. In het licht van ook dat wij hier verbonden zijn aan Barendrecht. Maar Heren, uw raad zal bestaan en gij zult al uw welbehagen doen. En we bidden u daarom ook of gij ons dat wil laten zien en of gij ons daarin wilt laten volgen. Heere, gedenk ons zo tezamen in uw gunst, als we onder de prediking mogen zijn. Geef dat wij zo zullen luisteren, dat het misschien wel eens de laatste preek zal kunnen zijn. En wij bidden u dat die ernstig op ons aller hart gebonden zal worden. Want ziel verloren is al verloren. En we bidden u of gij uw knecht ook wil helpen. Geef hem de zalving van uw Heilige Geest. En u weet dat er ook een veel bewogen week achter onze rug ligt. Als we denken aan het synodewerk. Ook uw kerk begeeft zich in de storm. En als wij daar dan ook over preken, dan bidden we u of gij het onderwijs dat in deze geschiedenis ligt opgesloten ons helder voor de aandacht wil brengen. Maar bovenal dat wij het mogen leren wat u, o Heere Jezus, tegen uw discipelen zegt. Wat zijt gij toch vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En het moet ons geschonken worden en wij bidden u daar dan ook om. Of gij dat uit genade wil geven, ook in kerkelijk opzicht. En dit alles vragen wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 107. En daarvan de versen 13, 15 en 16. Wij zingen Psalm 107, vers 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor uw oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. En dan 15. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugd, de baren zijn effen op Gods wil. En het 16e, laat zulken eer bewijzen aan zeren gunst en macht. Wij noemden nu 13, 15 en 16 van Psalm 107. En de Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 93 en daarvan de versen 3 en 4. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld. De wateren die uw almacht palen stelt, de grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer. Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Derde en het vierde vers van Psalm 93. Geliefde gemeente, de kerk wordt wel eens vergeleken bij een schip. En dat treffen we natuurlijk ook aan in onze tekst. In onze tekst gaat het over meerdere schepen. Wij lezen dat direct al in vers 36, dat hij in het schip was en er waren nog andere scheepjes met hem. En dan zou je het kunnen vergelijken met een vloot. En vroeger had een vloot altijd een vlaggenschip. Een vlaggenschip, jongens en meisjes, dat is een schip dat voorop ging. En op dat schip bevond zich de bevelhebber. En die bevelhebber, die bepaalde de koers. En de andere schepen die achter dat vlaggenschip aanvoeren, die hielden dat vlaggenschip goed in de gaten. En daardoor zagen ze ook die vlag, waardoor ze wisten, die kant moet het op. En gemeente, zo is het eigenlijk ook met de kerk. De kerk kun je vergelijken met schepen. Wij komen als regionale kerken bij elkaar in het verband van onze klasses. Het woord klasses betekent ook letterlijk vlooteenheid. En als we dan als kerken en ook als gemeente ons bevinden in ons schip, dan is het zo van belang dat wij dat vlaggenschip in de gaten houden. En dat vlaggenschip, dat is het schip waar Jezus zich in bevindt met zijn discipelen. Jezus is de bevelhebber op dat schip. En wij volgen dat schip als het goed is. Het is van belang om die koers aan te houden die hij wijst. Dat is ook van belang voor onze christelijke gereformeerde kerkengemeente. We hebben een hele bewogen week achter de rug in onze kerk. Het stormt. En hoe zal dat aflopen? Het is daarom ook van belang, gemeente, dat al die scheepjes, de gemeenten, want de afgevaardigden die vertegenwoordigen onze kerken, die vertegenwoordigen de gemeenten, dat ze niet hun eigen koers gaan volgen. Want zodra een scheepje een eigen koers gaat volgen, dan zullen ze vroeg of laat omkomen in die storm. En daarom dienen wij ook bewogen te zijn met die scheepjes die dreigen de koers te missen die Gods woord ons aandraagt, die het vlaggenschip aandraagt, gemeente. Maar dat geldt niet alleen voor het kerkelijke leven, maar dat geldt ook voor het persoonlijke leven. U kent die uitspraak wel. God heeft zijn kerk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Vandaar ook de keuze van onze tekst. Ook in het persoonlijk leven is dat zo. Is het van belang, gemeente, dat wij voor het eerst of bij vernieuwing weten wie voor ons de koers bepaalt. Dat geldt natuurlijk ook voor ons als gemeente in het licht van het beroep. En daarom willen we luisteren naar de storm door Christus gestild. Dat schrijven we boven de prediking. De storm door Christus gestild. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste bij zijn leiding. Ten tweede bij zijn slapen. en ten derde bij zijn ingrijpen. Dus we luisteren naar de storm door Christus gestild. Ten eerste zijn leiding, ten tweede zijn slapen en ten derde zijn ingrijpen. Gemeente, jongens en meisjes, de Heere Jezus die heeft een hele drukke dag achter de rug. Hij is ook net als u en ik een mens die daar moe van geworden is. We zouden kunnen zeggen, de Heer Jezus heeft de hele dag gepreekt. En daar moet je dominee voor zijn om te weten hoe vermoeiend en hoe spannend dat is. Dat vergt veel van een menselijk lichaam en een menselijke geest. De Heer Jezus heeft dat gedaan vanaf een schip, terwijl de schare op het strand stond. En dat moet ook een groot schip zijn geweest, een schip dat toch te onderscheiden was van de andere scheepjes die daaromheen lagen. En we moeten ons dat ook zo voorstellen, dat ook in die scheepjes daar al mensen ook in zaten, en dat ze luisteren naar de preken van de Heer Jezus. En dat kun je dan ook goed horen, want dan heb je een hele goede akoestiek. Ik heb dat zelf een keertje meegemaakt. Jongens en meisjes, dat is een leuk verhaaltje. Toen een paar vrienden van mij aan het zwemmen waren op het IJsselmeer. En toen zeiden ze tegen elkaar, zullen wij hem erin gooien? Want ik zat op de dijk te wachten totdat ze terug zouden komen. En ze dachten dat ik het niet zou horen. En ik hoorde het en ik zag ze komen zwemmen naar de kant. En ik zeg, nou jongens, ik ga aan de koffie. En zo vertrok ik. Ik had ze gehoord. Dat komt omdat dan het geluid van de woorden als het ware door de ruimte van de zee makkelijk naar de oever verplaatst worden. En zo was het eigenlijk ook met de woorden van de Heer Jezus. En we hebben daar een gedeelte van gelezen en dat hebben we niet zomaar gedaan omdat dat te maken heeft met de geschiedenis die we behandelen. En wel de versen 16 en 17. Van hoofdstuk 4. Daar schrijft Marcus, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. En daarna als verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. Dat is het gedeelte uit de gelijkenis van de zaaier. U kent dat gedeelte nog wel. Dat is het gedeelte van waar de Heer Jezus stilstaat bij het tijdgeloof. En dan zegt hij dat tijdgeloof dat zal bezwijken wanneer het beproefd wordt. En het ware geloof zal dan niet bezwijken. En in dat verband moeten we deze geschiedenis ook lezen. Want nu gaat de Heer Jezus zijn discipelen beproeven. Om het met de woorden van de gelijkenis te zeggen, de Heer Jezus gaat bij hen beproeven, is het bij jullie nou een tijdgeloof of is het ware geloof? Dat doet de Heer nog steeds, gemeente. Altijd zal Hij zijn eigen werk beproeven. Allereerst tot eer van God, maar in de tweede plaats ook tot nut van de ziel. Zodat ook Gods kind tot zijn blijdschap mag vernemen dat hetgeen dat God in mij begonnen is, een waar werk is. En wat is dat van belang, gemeente? En dan bepaalt hij de koers. En dan bepaalt hij het programma, ook van elk mensenkind, maar in het bijzonder van zijn kerk. Als we de geschiedenis in Matteüs lezen, dan legt Matteüs vooral de nadruk op de navolging van Christus. De Heer Jezus, hij begint een bevel te geven. Hij zegt, koers af naar de overkant. Nou, dat was voor de discipelen helemaal geen moeilijke opdracht, want zo groot was dat meer van Genezaret niet. En zij waren ervaren scheepslieden. Dus ondanks dat het al avond was, zagen ze daar geen bezwaar in. En daar gaan ze, jongens en meisjes. En ook de andere scheepjes komen in beweging. En zij volgen ook het schip waar de Heer Jezus en zijn discipelen in bevindt. En zo varen ze langzamerhand het meer van Galilea op. Het zijn de scheepjes van de kerken, geliefden. En die scheepjes van de kerken, die bepalen niet hun eigen koers. Die wordt bepaald door de bevelhebber. Dat is de Heer Jezus Christus. En nu zal die koers niet altijd een vlakke zee zijn. Want opeens steekt er een felle storm op. De wind begint heftig te waaien. Het water komt in beweging. En de golven tillen het schip op en werpen het in de diepte. En ook de andere scheepjes komen in die hevige storm terecht. Ja, het water overspoelt de schepen, zodat de schepen vol lopen met water. En het water sijpelt weer uit de schepen. Ze dreigen met man en muis te vergaan. En de Heer Jezus dan. De Heer Jezus had direct zich teruggetrokken in het achterschip en was in een diepe slaap gevallen, gemeente. Maar ondertussen vechten de discipelen en de andere scheepslieden op de andere scheepjes om hun schip onder controle te houden, in de hoop dat ze niet zullen vergaan. Dat is Gods leiding, gemeente. Calvijn die merkt hierbij op het volgende. Het is zeker dat de orkaan die in het meer in beroering brengt, niet toevallig is ontstaan. Want hoe zou God geduld hebben dat zijn zoon een spel zou zijn van de woede der stormen? Niet toevallig, zegt Calvijn. En daarom hebben de verklaarders nagedacht, wie zit er achter die storm? En dan zijn er twee verklaringen mogelijk. De eerste verklaring die zegt, daar zit de duivel achter die storm. Hij is de overste van de macht des luchts, Efeze 2 vers 2. En wij weten dat dat mogelijk is, dat de duivel onder toelating soms heel veel macht heeft. Denk aan de geschiedenis van Job, dat hij onder de toelating van God de toestemming krijgt om een woestijnwind te gebruiken om het huis van de kinderen van Job op te tillen en ergens anders neer te werpen. Dus op zichzelf genomen is dat helemaal niet een onaannemelijke verklaring, gemeente. Want de duivel die weet waar het schip naartoe koerst. Aan de overkant, had de Heer Jezus gezegd, daar zullen we aankomen. En daar is het land van de Gadarenen. Dat is een heidens land. En dat betekent een bijzonder moment in de heilsgeschiedenis, want de Heer Jezus wil daarmee laten zien dat hij niet alleen gekomen is voor het volk van Israël, maar dat hij ook gekomen is voor de heidenen. En de duivel die weet maar al te goed, jongens en meisjes, daar woont een man en die is bezeten van een legio duivelen. En de Heer Jezus die gaat naar dat land toe met zijn discipelen. En de duivel die weet maar al te goed dat de Heer Jezus bij machten is om die man te verlossen. Om de heerschappij van de duivel daar in het land van de Gadarenen te ontnemen. En zo is het vandaag aan de dag nog, gemeente. Altijd zal de kerk te maken hebben met de winden van de duivel. En ook een dwaling wordt een wind genoemd. Allerlei wind van leer, zo spreekt de schrift. Daar hebben onze christelijke gereformeerde kerken vandaag aan de dag mee te maken, gemeente. Met die wind. En je moet niet denken van dat die wind onze gemeente voorbij zal gaan. Want wij maken er deel van uit, van dat kerkverband. We moeten niet zeggen van, kan mij dat schelen wat ze daar in Hilversum doen of in IJmuiden. Nee, gemeente, want dat toont het modernisme aan. Dat toont aan dat wij al vergiftigd zijn met het denken van onze tijd. Het denken van onze tijd is puur individualistisch denken. En dat mag niet, gemeente. Ik hoop dat we echt zullen lijden aan de kerk. En dat we voelen, niet alleen ons schip, maar ook die andere scheepjes. Ze bevinden zich in de storm. Maar er is ook nog een andere verklaring mogelijk, namelijk dat het een beschikking van God zelf is. En de meeste verklarers die denken hieraan dat God zelf deze storm heeft opgeroepen om de discipelen en ook de anderen die meevaren te beproeven. En zo dienen wij ook de leiding van God altijd in ons leven op te merken. De kerk Gods wordt geroepen om te leven vanuit zondag 9 en zondag 10. En ook in ons persoonlijk leven geldt dat wanneer er een storm in ons leven komt, of misschien zit u misschien wel midden in de storm, en dat je je ook afvraagt en dat je zegt, zou dit nou van de duivel zijn of zou dit nu van God zijn? Want dat is voor ons kleine nietige mensen niet altijd makkelijk te onderscheiden, gemeente. En dan kun je wel zeggen, als je het niet in de beleving hebt en in de theorie, dat je zegt, ja, maar God, die regeert toch ook de duivel. We kunnen makkelijk praten, gemeente, wanneer het geen praktijk is. Maar wanneer een mens midden in de storm bevindt, dan wordt hij soms ook letterlijk heen en weer geslingerd. Is dit nou van God? Of komt dit uit een andere hoek? Maar dit staat vast. God heeft er een bedoeling mee. En welke bedoeling dan? 1. Om te beproeven. Op wie vertrouw je nu eigenlijk? Op je eigen kracht en eigen inzicht, scheepslieden? Ah, dat doen we wel eventjes hoor, naar de overkant varen. Of vertrouw je op de Heer? En 2. Is het een tijdgeloof of een waar geloof? In de storm wordt dat beproefd. Blijft u standvastig? En betracht u leidzaamheid. Leidzaamheid, dat is niet leidelijkheid. Leidzaamheid, dat is volgzaam blijven. Volgen. Ook al moet het dwars door een storm heen. En het 3. Dat je dan ook je gaat bedenken, nu gaat God het louteren. Wat? Zijn eigen werk. Let er maar eens op. Wanneer de Heere in ons leven begonnen is, dan zal spoedig daarna, of een tijd daarna, er een storm opsteken, gemeente. En dan zal blijken of het werk Gods in ons begonnen is. En dan zal ook blijken dat dat onverwoestbaar is, gemeente. Dan zal blijken wie daar garant voor staat. Dan zal blijken wie een mens dan aan boord heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn slaven. Ja, jongens en meisjes. De Heere Jezus die heeft zich teruggetrokken. Hij is echt moe. Er zijn wel verklaarders die denken dat de Heere Jezus net doet alsof hij slaapt, maar dat is beslist niet waar. Het is echt een natuurlijke slaap, een hele diepe slaap van iemand die echt heel erg moe is. Dat kun je concluderen uit het feit dat straks de discipelen hem echt wakker moeten maken. Daarin zien wij dat de Heer Jezus waarlijk mens is. En toch gaat dit slapen van de Heer Jezus niet buiten de wijze leiding van God om, gemeente. Bedenk dat eens. Een slapende Jezus en een kerk in nood. Voelt u het? Hoe is dat dan bij elkaar te krijgen? Maar het oogmerk van dit zal aan het licht komen, zo schrijft Calvijn in zijn verklaring. Want de discipelen die moeten ontdekt worden aan hun zwakheid. Spurgeon die geeft er een treffende aanduiding aan als de Heer Jezus slaapt. Hij zegt: een schijnbare onverschilligheid. Nou, we weten allemaal wat onverschilligheid is. Dat is dat je je nergens wat van aantrekt, nietwaar? En dat je zegt, kan mij dat allemaal schelen wat er gebeurt? Maar ik ben moe en ik ga slapen. Een schijnbare is het, een schijnbare onverschilligheid. Want hij slaapt als mens, maar hij waakt als God. Hij beoefent wat Psalm 3 zingt. Ik lag en sliep gerust, van zeer en trouw bewust. Totdat ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Hij had immers zelf de koers uitgezet. En onthoud dat, gemeente. Hij had immers zelf gezegd: naar de overkant. En hij wist het. Ze zouden er veilig aankomen. Hij wist het. De storm zou nog hem ten onder brengen. Nog zijn discipelen en alle scheepjes die met hem meevoeren. Maar waarom slaapt hij dan? Nu, dat is een extra beproeving. En waarvan? Van het geloof der discipelen. Want straks zal het wonder van de verlossing des te groter zijn. En wat is dikwijls de praktijk ook van het leven van de kerk des Heren op aarde? Dat de Heere dikwijls wacht met ingrijpen. Zodat wij mensen die midden in de storm ons bevinden en wellicht in die storm angstig zijn en roepen en in nood verkeren, het gevoel hebben: de Heere hoort het niet, de Heere ziet het niet. En wat kan dat toch moeilijk zijn, te midden van de storm der beproeving, gemeente? En nu hij slaapt, nu schijnt het dat het alleen maar erger wordt. De storm neemt toe. De discipelen raken in paniek. Ze worden angstig, ze worden bevreesd. Ja, dat is toch logisch, dominee, dat is toch menselijk, dat je dan bang wordt. En dat is ook zo, gemeente. Maar het is wel een vrucht van het ongeloof. Dat zal straks wel blijken. Dat zij zo gevangen zijn door die angst en door die vrees. Dat zij vergeet wat de Heere tot hen gezegd heeft. En toch zijn die discipelen niet volstrekt zonder geloof, gemeente. Want als de nood zo hoog is, En ze kunnen als ervaren scheepslieden het schip niet meer in bedwang houden. Dan lopen ze naar het achterschip toe en dan roepen ze het uit. Meester, bekommert u het niet. Wij vergaan. Lucas' evangelie herhaalt de aanspraak. Meester, meester. Wij vergaan, behoud ons. In het Matthäus' evangelie wordt geschreven dat zij roepen. Heere, behoud ons. Met andere woorden, hoe kunt u zo onbekommerd en zorgeloos blijven slapen, terwijl we zo in diepe nood verkeren? Wat is dit eigenlijk voor een schreeuw van deze discipelen? Is dit nu een gebed? Of is dit een wanhoopskreet? Gemeente, het mengt zich. Enerzijds is er sprake van wanhoop. Immers ze roepen, wij vergaan. En dat terwijl de verlosser aan boord is. Wij vergaan. Dat is een wanhoopskreet, geliefden. En dat terwijl de verlosser gezegd heeft, naar de overkant. Anderzijds is het ook geloof, gemeente. Want ze weten wel bij wie ze terecht kunnen. En tegen wie ze het kunnen zeggen, gemeente. En zij geven hem dan ook een eretitel. Dat zwakke, kleine geloof bij de discipelen roept het toe. Meester, meester. En daarin belijden ze. U weet het toch. U bent toch de alwetende. U bent toch ook God. Snap u, gemeente? En toch is het klein geloof. Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Straks zal hij het zeggen. In Matthäus 8 vers 26 lezen we. Waarom zijt gij zo vreesachtig, gij klein gelovigen? Het kenmerk van klein geloof is dit, gemeente. Dat dan de gelovige heel hoog opgeeft van de omstandigheden. Hij vergaat. En heel klein denkt van God. Zou God nu nog in kunnen grijpen? En toch is het geloof, gemeente. En dat geloof, dat steunt op de eigenschappen van God. Maar dat moet wel levend worden. Die eigenschappen van God, die veranderen daar niet mee. Die zijn niet wisselend, maar de gelovige zelf is wisselend. En dan zie je de openbaring van het ware geloof in onderscheid van het tijdgeloof, gemeente. Want het tijdgeloof bezwijkt. Maar het ware geloof vlucht naar hem toe en roept het toe. Meester, meester, bekommert u het niet. Wij vergaan, met andere woorden. Ze roepen hem wakker. Ach, roep hem maar wakker. U die in de storm u bevindt. Roep hem toch wakker met de stem des gebeds, te midden van de storm waarin u verkeert, gemeente. Want hij is de Almachtige. Erken hem toch in zijn almacht en heb toch grote gedachten van God, gemeente. Wat is het toch moeilijk om dikwijls in een grote genood dan te bedenken, valt dit nou ook onder de godsregering, heren? Wanneer ik zo heen en weer geslingerd word tussen hoop en vrees en het gevoel heb alsof de Heer slaapt. Wat is daar toch de bedoeling van? Dat hij zo handelt met hen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente, zijn optreden. Blijft de Heere Jezus slapen, jongens en meisjes, als de discipelen hem wakker maken? Nee. Maar wij lezen in de geschiedenis dat hij opgewekt wordt en dan gaat hij wat doen. Kijk maar. De volgorde is bij de ene evangelist anders dan bij de andere, maar hier in Marcus, daar zien we de Heer Jezus opstaan. En als hij dan twee dingen gaat doen, dan moeten wij dat zien als een gelijktijdigheid vanuit de andere evangeliën bekeken. Maar Marcus die legde de nadruk op. Het eerste wat hij doet, dat is dat hij opstaat en dan roept hij het uit: zwijg, wees stil! En dan wordt het stil. Zo wonderlijk stil, gemeente, dat het duidelijk blijkt dat hier sprake is van een ingrijpen Gods. Want normaal gesproken, als een storm gaat liggen, jongens en meisjes, dan gaat dat geleidelijk aan. En dan zie je de zee nog nabewegen. Het is net een grote pan die in beweging gebracht is. En als je die pan neerzet, dan blijft dat water nog nabewegen. Maar uit de grondtekst kunnen we duidelijk concluderen dat in één keer die wind gaat liggen en dat die zee als een spiegel wordt. Ze moeten naar hem luisteren. Ze moeten hem gehoorzamen, de elementen van de natuur, gemeente. Maar dan ook die tweede handeling. Bij de discipelen. Want daar stormt het ook. Daar stormt het immers in hun hart. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Dat beleeft de kerkgemeente in de stormen van de beproeving. Als het geloof nagenoeg niet in de beoefening is. En de vrees hen overheerst. Dat zij dan denken dat God niet meer van hen af weet. En dat God hen niet ziet. Kijk, en die storm pakt de Heer Jezus ook aan. En dan zegt hij het ook tegen zijn discipelen: wat zijt gij vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Nee, dat moeten we niet zo lezen alsof de Heer Jezus tegen hen zegt: gij hebt geen geloof wat hun staat betreft. Alsof ze nog onbekeerd zijn en niet wederom geboren. Want zij hebben dat ware geloof in hun hart. Maar dat moeten we zo lezen. Hoe is het dat het geloof niet in de beoefening is? Dat het geloof niet gelooft? Waarom zijt gij zo vreesachtig? En wat doet de Heere Jezus dan? Dan plaatst hij het geloof tegenover de vrees. Vrees. De angst die hun hart bezet. En dan plaatst hij het geloof daar tegenover. Dat is toch immers zo in strijd met het karakter van het ware geloof. Discipelen, angst, dat komt op uit het ongeloof. Spurgeon die zegt het zo raak, niet waar. Hij zegt, de Heer Jezus die zegt als het ware tegen zijn discipelen: kunnen jullie dan alleen op God vertrouwen als hij spreekt? Kunnen jullie alleen op God vertrouwen als hij daadwerkelijk ingrijpt? En kunnen jullie niet op God vertrouwen als hij slaapt? Dat is een rake uitspraak, gemeente. Want dat was niet voor niets dat de Heere Jezus sliep. Dat was een beproeving. Een beproeving van het ware geloof. Of zij ook iets kenden van wat bijvoorbeeld Psalm 118 vers 6 ons zegt: de Heer is met mij, Ik zal niet vrezen, te midden van de storm. Of wat Psalm 27 vers 1 zegt. De Heere is mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Calvijn die wijst erop dat er ook een terechte vrees kan zijn in de nood. Want als we deze beide psalmen geciteerd hebben, jongens en meisjes, dan moet je niet denken dat wanneer een kind van God zich op de toppen van het ware geloof bevindt, dat een kind van God dan als een robot is, zonder emotie en zonder gevoel, beslist niet. Hij is en blijft een mens. En als hij dan op bepaalde momenten toch terecht een bepaalde vrees voelt opkomen, dan is dat menselijk, zo zegt Johannes Calvijn. Maar het gaat hier om de gezindheid. Waarom zijt gij vreesachtig? Het gaat hier om de beheersing van het hart. Tuurlijk begrijpt de Heere wel dat u het moeilijk hebt. U die op dit moment in de storm u bevindt. En dat u moet huilen. En dat u soms het niet meer ziet zitten hoe u verder moet in die storm. Maar de Heere Jezus die wil hier de vreesachtigheid bestraffen, gemeente. Want als we beheerst worden door vreesachtigheid, dan zijn we een makkelijke prooi voor moedeloosheid. Moedeloosheid. Dat is de ene klip. Of opstand. Dat is de andere klip. Waar het schip op stuk kan varen. Of zelfmedelijden. Dat is ook zo'n zandbak. Bank. En toch kunnen ze het niet vanuit zichzelf te boven komen, gemeente. En ook daarom geldt het woord van de Heer Jezus niet alleen voor de storm en de wind, maar ook voor het hart van de discipelen. Zwijg. Wees stil. En ik zeg het ook wel eens, wanneer ik een bezoekje breng in moeilijke omstandigheden, dan zeg ik het wel eens, vraag nou eens aan de Heere of de Heere u stil maakt. Vanuit Psalm 62. En dat je dan mag luisteren naar wat hij zegt. En wie hij wil zijn voor u, gemeente. Want wat heeft dat toch een gezegend gevolg. Als hij dat zegt tegen zijn discipelen. Want dan zien we dat hij door zijn lieve geest het geloof weer in de beoefening brengt. Want wat zeggen ze dan? En wij lezen dat. En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En als hier dan staat dat zij vreesden met grote vrezen, dan is dat niet dezelfde vrees die ze hadden tijdens de storm. Maar dan is dat vooral de vrezen des Heeren. Dat diepe ontzag. Met een grote vrezen. Het komt weer in de beoefening. En wat is dat toch een zegen, gemeente. Want wij kunnen uiteindelijk ook dat ware geloof zelf niet in stand houden. Dat is een werk Gods. Te midden van de beproeving. Maar de Heere gaat soms wonderlijke wegen met zijn volk. Om die les te leren. Waarom hij de stormen zendt. En dat het ware werk Gods dan openbaar komt. En dat komt openbaar in de tere vrezen des Heeren. En als ze dan die vraag stellen, wie is toch deze? Dan wil dat niet zeggen dat hij voor hen een onbekend persoon is. Als ze zeggen, wie is toch deze? Want dat was hij niet. Hij had zich aan hen geopenbaard. Maar dat dit voor hen een nieuwe openbaring is. Want daar zal de kerk des Heren achterkomen nadat Christus zich openbaard heeft aan een zondaar. Dat zij hem hoe langer hoe meer leren kennen. En dat zij kanten aan hem gaan zien dat ze hoe langer hoe meer diep ontzag gaan krijgen voor deze persoon. Wie is toch deze? Gemeente, dat is een belijdenis van verbazing, van verwondering. Als hij zo oprijst en zijn macht toont en dat hij zorg draagt voor zijn kerk, voor zijn discipelen te midden van de storm, dat het stil wordt in hun hart, dat ze leidzaamheid ontvangen en dat zij krijgen te geloven, hij bepaalt de koers. En hij zal zorgen dat ze in de haven hunner begeerte zullen komen, zoals we gezongen hebben met Psalm 107. Zijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Wij kleine nietige mensenkinderen, wij denken allemaal door berekeningen de weg wel te weten. Maar je ziet dikwijls dat de Heer er een streep doorheen haalt. En wat is dat profijtelijk ook voor het geestelijke leven. En wat een les. Dat zij de majesteit en de heerlijkheid hier van Christus mogen zien. Dat hebben ze nodig ook straks voor de toekomst. Als zij uitgezonden zullen worden. Ja, te midden tussen de duivelen gemeend. Waarom had hij ze ook alweer in deze weg geleid? Ja, als een toepassing op Marcus 4, vers 16 en 17. Daar ging het over het tijdgeloof. Daar ging het over een geloof dat geen diepte van aarde heeft en dat geen wortel in zichzelf heeft, gemeente. De wortel der zaak. Maar nu blijkt dat zij ook met Job kunnen zeggen, toen Job zo in een diepe beproeving zich bevond. En dat hij het uitriep, ik weet, mijn verlosser leeft. En in datzelfde hoofdstuk staat, terwijl de wortel der zaak in mij gevonden is. En dan komen die twee bij elkaar, gemeente. Want Job die zegt niet, ik weet, de verlosser leeft. Maar hij zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Daar gaat het om. Het is vaders zoon aan boord. Hebt u vaders zoon aan boord, dan vaart u wel. Maar als u vaders zoon niet aan boord hebt, dan zult u eenmaal omkomen in de storm. Dan zal dat levensschip van u het niet redden. Dan kun je zeggen, misschien als je oud geworden bent, ik heb een mooi leven achter de rug, dominee. Ik heb lieve kinderen en kleinkinderen. Ik heb de schaapjes op het droge. En ik heb eigenlijk nooit zoveel moeilijkheden meegemaakt in mijn leven. Maar dan moet de moeilijkheid nog komen, hoor. En dat is de laatste storm. En dat is de dood. Die zeker zal komen, die niemand uit de weg zal gaan. En wanneer dan vader of zoon niet aan boord is, gemeente, dan zullen we voor eeuwig omkomen. Je kunt het schip vol hebben met godsdienst. Maar je zult er eeuwig mee zinken naar de hel. Het gaat erom dat hij aan boord is. En daarom bidt de Heere of hij in uw levensschip zal komen. Voor het eerst, maar ook volk des Heren, u die hem aan boord hebt. Misschien dat hij wel een tijd geslapen heeft. Maak hem wakker. Want hij is bereid om op te staan. Hij is bereid om het te roepen in uw persoonlijk leven. Zwijg, wees stil. Hij is bereid om ook dat ingezonken geestelijke leven, dat klein geloof, te genezen met zijn woord. En dat alles omdat het gaat om de eer van God. Zodat u ook in uw hart dat mag zeggen. Wie is toch deze? Daar is de eeuwigheid voor nodig, gemeente. Om met die vraag bezig te zijn. Daar zullen Gods kinderen straks, als ze in de haven hunner begeerte zijn, voor eeuwig mee bezig zijn. In volle verbazing en verwondering en aanbidding zullen ze zeggen: wie is toch deze? Amen. U bent de stille getuige geweest van wat wij gesproken en wat wij gehoord hebben. En u weet ook hoe wij dat verwerken. Hoe wij geluisterd hebben met betrekking tot misschien wel hele concrete situaties. En daarom doen wij een beroep op uw wijsheid, o Heere. Of gij ons daarmee wilt vervullen. En of gij ons toch bij de hand wil nemen. in allerlei opzichten, o Heere. Dat wij zelf niet onze eigen weg denken te kunnen bewandelen. En onze eigen koers denken kunnen te bepalen. Want gij leidt uiteindelijk ons aller leven. Maar we zijn wel voor de volle 100% verantwoordelijk. En daarom breng ons op de knieën. Opdat wij ons mogen leren onderwerpen aan uw weg. En leer ons dan uw weg. En neig ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank en de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 99 vers 2, organist. Dus niet Psalm 92 vers 2, dat is mijn fout. Psalm 99 vers 2. God die helpt in nood, is in Sion groot, aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in stof en verheft met lof, het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen. Wij noemden nu het tweede van Psalm 99. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.